Ja, vorige week heeft Pastor Arno in zijn preek gehouden over de kracht van je getuigenis. En ja, ik herinner nooit dat ik echt mijn hele getuigenis hier in de gemeente heb gedeeld. En ja, hij kwam van de week en dan zei hij van, wil je spreken? Toen dacht ik van, oh, oké, heel kort. En ik zei, Heer, wat moet ik doen? En het enige titel die in mijn hoofd kwam is De Ene Man. En ik zei, Heer, maar wat bedoelt u met De Ene Man? En op een gegeven moment zegt hij van, ga maar je getuigenis delen en dan kom je zelf erachter wie De Ene Man is. En dus vandaag wil ik jullie gaan delen met jou over De Ene Man. En daarbij heb ik als bijbeltekst Romeinen 5, vers 18 en 19. Er staat, kortom, zoals de overtredingen van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En hier gaat het over De Ene Man. Er was één man die gezondigd had, waardoor wij allemaal nu vandaag de dag last hebben van de zonde. En er is één man waardoor wij vandaag kunnen zeggen, we zijn vrij daarvan. Ik ben zelf opgegroeid in Curaçao. Ik heb twee broers. En ja, best wel een leuk gezin. Mijn vader is politieman. Dus je weet het, als politieman in huis, dan moet je altijd gehoorzaam zijn. En ja, wij kennen niet over van grote mond hebben tegen de ouders. Het was altijd ja, meneer, nee, meneer, nee, niet meneer, maar papa en mama. Altijd met twee woorden. In het papiaments hebben we het woord bo en dat is jij. Maar wij spraken nooit onze ouders met het woord jij. Dus vandaar dat als jullie mij horen zeggen heel vaak het woord u, is niet omdat ik jullie per se oud vinden, maar het is gewoon ingedrild met je noemt niet iemand jij. Het geeft respect aan de andere persoon. En het is heel apart, want zelfs toen ik verkering had met Arno, gebruikte ik het woord u. En hij lachte me elke keer uit en dan moest ik het gaan leren van, nee, je gebruikt het woord u niet bij iemand met dezelfde leeftijd, maar dat je gewoon jij mag zeggen. En tot het nu is het nog steeds moeilijker dat zelfs volwassenen die zeggen tegen mij niet u, maar jij. En ik vind dat heel moeilijk, want elke keer trap ik weer in van, waarom niet u? Het is gewoon een vorm van respect waar ik heb geleerd vanaf klein meisje eigenlijk. Het is gewoon gedrild. En wat bijzonder maakt het ook dat soms als je in papiaments met God praat, zeggen ze ook het woord bo, dus het woord jij. En dat soms nu mijn neven, mijn ouders ook corrigeren van nee, je zegt niet jij tegen God, maar je zegt u tegen God. Omdat, weet je dat, omdat het soms ook, ja, zo hoort het eigenlijk. En bijvoorbeeld als wij een zin zeggen, dan is het ook altijd van Je herhaalt de naam bijvoorbeeld. Als ik zeg tegen mijn moeder een zin, dan zeg je 2 keer of 3 keer mama in die zin. Om het woord jij te vermijden. En het klinkt heel gek. Maar een poosje geleden zat ik met een paar vriendinnen te praten. En toen hadden we het over van als wij soms bidden, dan bidden wij. Vader, ik dank u. En vader, ik dank u voor alles wat ik doe. En vader, en vader. En je herhaalt heel vaak vader. En het klinkt heel gek. Als ik de hele tijd bijvoorbeeld, stel je voor, ik praat met Jordi. En dat ik zeg, en Jordi, wil je dit voor mij doen? En Jordi, jij gaat deze mededeling doen. En Jordi, denk eraan aan dit. En Jordi, en Jordi, en Jordi. Dus het klinkt heel gek. Maar het is eigenlijk wel een vorm van respect dat wij waarom we doen. En het klinkt heel gek. Maar ja. Ik ben zo opgegroeid in het gezin. Ik was de jongste thuis. Mijn broers scheelden 6 en 4 jaar met hun. En ze waren 2 broers, dus ze waren heel close met elkaar. Waardoor ik als meisje en de jongste altijd een beetje buitengesloten heb gevoeld. En het is meer een gevoel, want op een gegeven moment dan word je ouder en dan valt het leeftijd weg. Maar voor die tijd was het voor mij heel veel. En niet alles werd ook aan mij verteld. De reden hiervoor was van alles wat aan mij verteld werd. Ik had geen geheim voor mijn moeder. Vertelde ik door aan mijn moeder. Waardoor ik ook constant buitengesloten werd. Van oké, wij gaan jou niks meer vertellen. Want jij klikt alles aan mama. En totdat op een dag dat mijn moeder jarig was. En dat kwam ik erachter dat ze een bepaalde cadeau voor haar had. En ik had voor het eerst in mijn leven niks aan mijn moeder verteld. En ze gingen vanuit dat ik het al had verteld aan mijn moeder. En die dag was mijn moeder zo verrast, omdat ze eigenlijk niks wist. En mijn broers die zeiden van, hoe kan dat? Jij vertelt altijd alles. Dus ik heb eigenlijk een soort op een harde manier geleerd van, je moet stil zijn. En niet alles doorvertellen. Het was niet altijd heel makkelijk. Want je voelt je als klein meisje, dan wil je ook daarbij horen. En ja, mijn leven toen der tijd was, ik had heel veel huisdieren van alle soorten. En mijn vrienden waren mijn huisdieren. En ik was constant bezig alleen maar met mijn hond en vogels en kippen en hamsters en alles. Dat was mijn leven. En als ik me leeg voelde en verdrietig voelde, dan ging ik naar buiten. En dan was ik bezig met de dieren. Of dan nam ik ze binnen in mijn kamer en dan sluit ik me op in mijn kamer. Want eigenlijk mocht mijn ouders, mijn moeder niet weten dat ik die dieren naar binnen neem. En, en zo was ik bezig, als klein meisje alleen maar met dieren bezig. En ja, en iedereen observeren en altijd stil zijn. Als je een gesprek voert, iedereen was ouder. Dus dan moest je altijd stil zijn, niet bemoeien met het gesprek van een ander. En dus ik was heel stil. Hierdoor was het gecreëerd een gevoel van dat ik niet slim was. Ik voelde mezelf best wel dom. Mijn broers die waren altijd naar de VWO gegaan en ze waren altijd naar de andere school en ik ging naar de MAVO. Dus het was altijd heel hard werken en ik was heel goed in mijn wiskunde en scheikunde en biologie. Dus ik had echt een goede exacte vakken die eigenlijk iedereen zou denken van zo, die vakken zou ik willen. Maar ik was goed in die vakken, maar mijn valkuil was Engels en Nederlands. En daardoor kon ik niet door naar de HAVO en VWO, omdat ze gaan vanuit dat als je niet goed in je talen bent, dat je het niet gaat halen. Er was één vrouw die, mijn moeder had uiteindelijk gesprek met haar, en die zei, het is wel apart dat zij zo goed is in die vakken en goed resultaat brengt, terwijl ze slecht is in Nederlands. En die had voor mij gevochten dat ik toch uiteindelijk op de HAVO kan komen. Alleen voordat je examen bent, ook al heb je 8 en 9 voor die andere vakken, je mag niet naar examenklas omdat jij 2 5 hebt. Dus dat was weer voor mij een teleurstelling. Dat ik uiteindelijk mijn ouders hebben besloten om mij naar Nederland te sturen. En zo ben ik hier in Nederland komen studeren met heel veel verdriet. Want ik wou nooit eigenlijk mijn ouders verlaten. En ja, dan was ik hier en ik voelde me heel erg leeg. En ik voelde me een beetje afgewezen. Ik vond het heel moeilijk om aan te passen aan het cultuur. Ik vond het me moeilijk aan te passen aan de mensen hier. Daar in Curaçao, je vrienden zijn je familie. Dus mijn vrienden waren mijn neven en mijn nichten. Dus ik ken het. Ook op school had ik niet echt vriendschappen opgebouwd. Het was altijd van familie gericht. En hier in Nederland is het wereld heel anders. Je vrienden zijn geen familie. En dat is voor mij een heel andere wereld dat ik instapte hier. Dat ik denk van, ja, het klinkt voor mij heel raar en dat vond ik heel moeilijk. Maar op school uiteindelijk, nadat ik, ik dacht 2 jaar op school zat, werd ik op het matje geroepen omdat ik niet zo vaak naar de les ging. Ik ging alleen naar school als er toetsen was. En als er examen was en als er praktijk was, dan ging ik naar school. Maar de theorie vond ik het een beetje saai. En dus ik ging niet naar school. Ik ging gewoon thuis blijven. Ik studeerde en ik ging naar school als er toets was. Waardoor op een gegeven moment de leerkrachten zei tegen mij van, je moet echt naar school, want ze denken dat wij jou voortrekken. Omdat je cijfers goed zijn, maar je komt nooit op school. Dus de klasgenoten dachten dat die leerkrachten mij voortrekken. En want ze konden niet geloven dat ik niet naar school kon en toch goed cijfer haalde. Dus op een gegeven moment werd ik op het matje geroepen en ik moest bij de hulpverlener op school. En die zat met mij te praten van, waarom kom jij niet naar school? En dus ik vertelde van, ja, in principe, ik heb geen binding met niemand hier. En je wordt een beetje uitgelachen, omdat ik kon niet de leerkrachten met hun namen noemen. Dus ik was altijd meneer, juffrouw. En dus je wordt ook een beetje uitgelachen, omdat je constant zo met de leerkrachten sprak. Dus ik had niet zo'n binding. Maar ik vond mijn praktijklessen vond ik super, super gaaf. Dus die miste ik nooit. En in theorie was het altijd van, oké, kom mij wel mijn toets halen en dan ben ik naar huis. Ik was niet iemand die heel vaak uitging. Dus ik was in het weekend altijd bij mijn broer. Die studeerde ook hier in Almere. Dus ik pakte de trein en dan was ik in het weekend bij hem. En zondag zette hij mij weer op de trein en dan was ik weer thuis. En zo was het mijn leven. Waardoor elke vakantie ook dat ik mijn best deed. Soms wachtte ik niet om te horen of ik over ben of niet. Ik stapte gelijk bij de laatste toestap ik in het vliegtuig. En dan was ik weer bij mijn ouders. En als ik terugkom, dan hoorde ik wel of ik in de volgende klas zit. En gelukkig was God zo genadig dat ik altijd over was gegaan. En ik werd op het matje geroepen door deze gedrag van mij. En ik vertelde deze vrouw, Yvonne heet ze. Ze zei van, maar waarom doe je dat? Je moet gewoon naar school. En ik zei, ja, weet je, dit is het waarom ik het niet doe. En ik vind het eigenlijk niks aan. En toen had ze geen raad meer met mij. En het enige wat ze zei, maar geloof je in Jezus? En ik ben ook altijd opgegroeid met elke weekend gaan we naar de kerk. En ik was eigenlijk vanaf klein meisje heel verliefd op Jezus. Ik keek elke jaar het levensverhaal van Jezus op tv. En ik bewonderde hem heel erg. Ik hield van, ik las zelf niet de Bijbel, maar als ik hoorde over Jezus, dan was ik altijd onder de indruk van hem. Als ik buiten aan het spelen was, was ik altijd met hem aan het praten. In mijn eigen manier, want ik kende dit wat wij nu kennen, kende ik niet. En dus toen zij vertelde van, ken je Jezus? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik Jezus. En toen vroeg hij mij, ja, maar heb je hem ooit aangenomen? Ik zou niet weten, want ja, Ik wist niet wat aannemen is van Jezus. Toen zei hij van, maar weet je het? Ik zei, ja, alles wat met Jezus te maken heeft, wil ik. En zo ben ik tot bekering gekomen op school. En door deze bijzondere vrouw, die gewoon een hulpverlener was. En die eigenlijk geen raad verder met me had. En bijzonder is dat ik de volgende keer bij haar moest komen. En het eerste dat ik ging zitten en toen zei hij van, vandaag gaan we iets nieuws doen. Ik zei, oh oké, als het maar niet afwijkt van Jezus. Want mijn moeder heeft me ook altijd geleerd van, ja, er zijn zoveel geloven hier. En dan de ene vertelt het op deze manier, de andere op dan. En ik denk van, nee, maar ik moet bij Jezus blijven. En zij zegt, nee, ik ken je ook de Heilige Geest. Ik zei, nou, van die heb ik nooit gehoord. toen ging hij me uitleggen wie de Heilige Geest is. En ik zei, nou, oké. Dan wil ik ook de Heilige Geest. En toen zei hij van, ja, nou, dan ga ik voor bidden en dan ga je vanzelf in tongen spreken. En toen dacht ik van, nou, dit is echt apart, want dit heb ik echt nooit gehoord. Wat is nou in tongen spreken? En ze ging het voordoen en ik begreep er helemaal niks van. Maar in ieder geval, ik zei, als het hoort bij Jezus, dan wil ik hem. En ze had voor me gebeden en ik fietste naar huis. Toen de tijd woonde ik op kamers. Ik fietste naar huis en ik begon opeens in tongen te spreken. Het was heel, heel apart. En ze zei ook tegen mij, elke keer als je je verdriet voelt, als je eenzaam voelt, ga maar gewoon lekker in tongen spreken. Dus ik begon in tongen te spreken. Dus ik was vervuld met de Heilige Geest voordat ik überhaupt gedoopt was. En elke moment dat ik dan verdrietig was of geen zin om had om naar school te gaan, dan zat ik in tongen te spreken. Ik had ook voor mijn huwelijk heb ik 3 relaties gehad. En ik kan zeggen dat geen één van die relaties was de ene man. Je bent echt op zoek naar liefde. Maar geen één is de ene man die jou onvoorwaardelijke liefde kan geven. Totdat ik echt Jezus heb aangenomen. En Jezus heeft mijn leven compleet veranderd. Hij was de ene man in mijn leven die mij gebracht heb waar ik nu ben. En ik ben super trots op hem. Ik ben super blij dat ik heb geen één dag spijt dat ik deze ene man heb leren kennen. Die mijn leven compleet heb veranderd. En ik ben ook heel super trots op de Heilige Geest. Die mij constant, als ik het eigenlijk struggle en eigenlijk denk van vandaag heb ik geen zin in. Die tot mij spreekt om te zeggen ga nu weer naar die ene man. Dus ik ben ook zo blij dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Die mij constant duwde naar Jezus toe. En deze ene man heeft heel veel voor mij gedaan. Want toen ik tot bekering kwam, dacht ik, ik dacht echt van als je christen wordt, dan is al jouw problemen over. Maar toen begon de echte strijd. En ik herinner dat ik een keer in mijn kamer was en ik weet niet, ik kan nog steeds niet uitleggen of het een visioen is, of het een droom is. Ik kan het niet uitleggen, maar ik lag op mijn bed en opeens waren demonen in mijn kamer aan het vliegen. En het was best wel eng, maar ik hoefde maar één naam te noemen, Jezus. En alles was weg. Deze ene man was ook de man die, toen ik ziek was in mijn kamer en dat ik niemand had eigenlijk, of niemand durfde te bellen van wil je voor me zorgen. Dat ik, toen ik op mijn bed ziek lag, ik voelde letterlijk Jezus op mijn bed komen liggen. En mijn ogen zaten licht, maar ik zag hem en ik voelde gewoon iemand letterlijk zitten naast me. En ik viel heel diep in slaap. En het enige wat ik weet, dat ik 's ochtends wakker word en dat ik helemaal beter was. Dit was de ene man. Deze ene man, ik had tijdens mijn verkering een relatie die ik uiteindelijk uit wilde maken omdat ik tot bekering kwam. En het was heel moeilijk om het uit te maken, omdat hij werd heel agressief en hij vervolgde mij. Maar op een gegeven moment, door in tongen te spreken, is hij weggegaan en nooit meer teruggekomen. Ben ik verlost eigenlijk van een relatie die verkeerd was. Deze ene man die zag mij toen niemand mij zag. Deze ene man die, toen ik heel verdrietig was, was hij daar voor mij. Als ik teleurgesteld was, was hij daar voor mij. Deze ene man, die heeft mij nooit laten zitten. Als ik mijn hart uitte bij hem en vertelde dat ik heel veel heimwee had naar huis, was hij die daarvoor zorgde dat ik weer een paar weken naar mijn ouders kon gaan. Deze ene man die heeft gezorgd dat ik nu kan spreken voor jullie. Omdat ik op school altijd uitgelachen werd. Als ik voor moest lezen. Of als ik überhaupt een spreekbeurt moest doen. Omdat ik niet goed was. En ondanks dat ik nooit wilde spreken, omdat je nooit goed genoeg was. En ondanks je het niet goed deed op school met spreekbeurten, zag deze ene man mij, dank je. En die zorgde ervoor dat ik juist ging doen wat ik slecht in was. Dat deed die ene man voor mij. En zijn naam is Jezus. En Jezus heeft mij geleerd om hem te gehoorzamen. Net zoals de Bijbeltekst zegt. Door zijn gehoorzaamheid ben ik nu gered. Jezus' eerste doel, besef ik steeds meer, was niet om ons te redden. Maar zijn eerste doel was om zijn vader te gehoorzamen. En doordat hij zijn vader gehoorzaamde, konden wij gered worden. En dat maakte eigenlijk dat het ging niet om mij, maar het ging om de Vader. Heel vaak denken wij van Jezus is gestorven voor ons en dat is waar. En dat het leven om ons gaat. Maar we vergeten dat het eerste doel is de Vader te gehoorzamen. En hoe meer ik Jezus leer kennen, wie hij is, hoe hij wandelt, hoe zijn karakter is, dat het eigenlijk niet eens om hem ging, maar om de Vader. Hoe meer verlangen ik krijg ook om hem te gehoorzamen. En dat het niet om mij gaat. Het gaat puur om hem te gehoorzamen. En zo hebben we ook de Heilige Geest gevonden. Die ons duwt naar Jezus toe. En Jezus stuurt ons naar de Vader toe. Hij was pure middelaar. Om ons bij de Vader te brengen. Ik heb heel vaak heel veel mooie dromen van Jezus gehad. Deze bijzondere man. Toen ik naar Nederland kwam. Of tenminste toen ik hoorde dat ik naar Nederland moest komen. Vond ik heel moeilijk. Totdat ik een droom kreeg. En ik zag hem op een rots staan. Met engelen rondom hem heen en sterren. En het enige wat hij zei tegen mij. Van het is oké. Dat je gaat. En als er iets gebeurt met je ouders, dan zijn ze bij mij. Ik besefte het toen nog niet wat het echt betekende. Omdat ik nog niet bekeerd was. Maar de dag van vandaag besef ik steeds meer. Dat ik een roeping had hier. En dat ik het mag loslaten. En verder gaan met wat deze ene man voor mij van plan heeft. En loslaten is niet makkelijk, maar het is wel waard. Ik droomde laatst over hem, dat hij aan een tafel zat. En in het begin wist ik niet dat hij het was. Ik zag gewoon een man aan tafel en hij zat de nieuws te vertellen. En ik zat vlak naast de tafel met mijn mond open, zat ik naar hem te luisteren. En hij vertelde met een noot in zijn stem van mensen... Ik kom spoedig terug. Maak je klaar voor. En dit nieuws heb ik heel vaak gehoord. En soms vragen we ons ook af, wanneer komt hij nou? En op dat moment in die droom zat ik naast die tafel. En toen kwam die gedachte. Maar wanneer komt hij nou? Ik hoor het al zo lang sinds ik tot bekering kwam. En hij draait zich om en toen besefte ik, het was Jezus zelf die dat vertelde. En toen zei hij, Vanessa, het is echt wat ik jou vertel. Een andere droom die ik over hem had, was dat ik gewoon op een bankje zat en ik zag hem werken in mijn huis. Alles opknappen en alles mooi maken. Maar zijn liefde was zo intens zonder dat hij mij iets zei. Alleen zijn blik naar mij toe. Hij was bezig, maar tegelijkertijd keek hij elke keer om naar mij. En hij was zo bewogen en zo liefdevol, zo intens. Zo veel liefde. En alleen met zijn ogen zegt hij, je mag mij alles vragen wat jij wil. Ook de meeste stomste dingen. Deze ene man, Jezus, die is ook hier voor jullie, niet alleen voor mij. Want hij houdt van ons. En soms zoeken wij zijn liefde overal. Zoals ik in het verleden, in mijn 3 andere relaties voor mijn huwelijk. Ik zocht ook liefde. Maar de echte liefde is bij hem. Zelfs als je getrouwd bent, kun je liefde zoeken in je huwelijk. En je raakt teleurgesteld. Maar dat de Heilige Geest me elke keer leert dat je partner gewoon ook een mens is die ook zijn eigen wandel doet met God. En die niet perfect is. Soms raak je teleurgesteld in christenen in de kerk. Maar we moeten niet vergeten dat iedereen, wij allemaal hier, die hebben onze eigen wandel. Als ouders kunnen we soms teleurgesteld zijn in onze ouders. Maar zolang ze Jezus niet kennen, en zelfs als ze soms Jezus kennen, zijn ze op zoek ook naar die onvoorwaardelijke liefde. En dat ze zelf ook soms in hun eigen bubbel kunnen zitten. Niet wetende dat jij als kind verlangt naar hun liefde of naar een woord of een omhelzing of iets. Ik herinner dat ik een paar jaar geleden voor mijn vader aan het bidden was. En dat God mij liet zien dat hij zijn struggle heeft. En zijn wortel zit ook omdat hij ook dingen had gemist. Mijn vader werkte heel veel als politieman en hij was heel vaak weg. En hij had een doel om voor de wereld te zorgen en te zijn in de nood als er is. En ik vond dat heel moeilijk om, toen ik getrouwd was, om ook getrouwd te zijn met een man die ook zo leeft. Totdat de Heilige Geest mij laat zien, maar ik ben er. De ene man. En dat iedereen zijn proces gaat. En naarmate je deze ene man leert kennen, dan ga je ook zijn vrucht dragen. Dan ga je zijn karakter overnemen. En de vrucht van de Heilige Geest is een bron om te zien waar jij staat. Als jij de vrucht van de Heilige Geest nog niet compleet heb in jouw leven, dan moet het een eye-opener zijn voor jou. Van ik ken Jezus nog niet helemaal. Want hoe meer je Jezus gaat leren kennen, hoe meer je zijn gedrag gaat overnemen, en hoe meer liefdevol en vergevingsgezindheid je bent voor welke andere persoon die tegenover je staat. Het is niets voor niets dat hij, ondanks dat mensen hem hebben afgewezen, aan het kruis hebben gehangen, dat hij kon zeggen tegen zijn vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En als ik het niet me vergis, was Petrus ook, volgens mij, die ook gestenig werd. En terwijl hij gestenig was, deed hij zijn, was het Petrus toch? Sorry? Stefanus. Terwijl hij gestenig werd, dat hij zijn hoofd omhoog doet. En dan zegt die Heer, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. En eigenlijk moeten we elkaar met die liefde kijken. Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Of beter gezegd, ik vergeef het. Ik vergeef mijn naaste, omdat ze niet weten wat ze aan het doen zijn. Dat is de vorming wat Jezus doet in ons leven. Dat is het wandel om steeds meer als Jezus te worden. En ik kan heel veel dingen nog benoemen hoe wat Jezus heeft gedaan. Maar het geheim is gehoorzaamheid. Ik heb gezien in mijn leven elke moment dat ik hem gehoorzaamde. Dan kreeg ik doorbraak. Je kan jezelf afvragen als je nog geen doorbraak hebt in je leven. Hoe gehoorzaam ben ik aan hem? Altijd als ik gehoorzaam was. Altijd als ik mijn hart toetste. Aan de lijn van de vrucht van de geest. Ben ik liefdevol? Heb ik vreugde? Ben ik blijdschap? Ben ik zachtmoedig? Heb ik geduld? Heb ik geloof? Heb ik zelfbeheersing? Elke keer als ik ging kijken naar de vrucht van de geest en ik toetste mijn hart naar het vrucht van de geest. En dat ik ontdekte van ja, oké, hierin valt nog te werken. En ik gehoorzaamde hem. Kreeg ik doorbraak. En het was net alsof ik weer een tree heb gewonnen. Onze christelijk leven is een trap naar de hemel, tenminste. Zo ervaar ik het. En elke keer als jij een bepaald gebiedje of een bepaald niveau hebt gered, dan mag je een treetje omhoog. Er waren momenten in mijn leven dat ik kon staan in een vicieuze cirkel. En dan denk ik van dit komt weer. Waarom komt het weer op mijn pad? Is omdat ik nog niet het heb gehaald. En nog steeds niet gedaan heb wat Jezus van mij vraagt. Dus dan komt het nog een keer op je pad. Omdat hij wil ons leren om de Vader te gehoorzamen. Want dat is zijn doel. En tegelijkertijd, als wij lijden door hem te gehoorzamen, dan worden we weer gezegend in ons geestelijk leven. We verliezen iets in ons vlees, maar we winnen iets geestelijks. En het geestelijk leven is eeuwig. Het leven van je vlees, het verlangen van je vlees, dat is allemaal tijdelijk. Is allemaal tijdelijk. Maar het geestelijke is voor eeuwig. En het is waar je voor kiest. Je hebt 120 jaar maximaal hier op aarde. Dus je kan kiezen om te genieten die 120 jaar. Of te lijden 120 jaar. En genieten voor eeuwig bij hem. Voor mij, dat zijn de woorden die ik tegen mezelf zeg. Ik kan maximaal 120 worden. Dat zegt de Bijbel zelf. Dus ik kan beter 120 jaar lijden en eeuwig bij hem zijn. En de rest van mijn leven ervan af zijn van lijden. Dan genieten 120 jaar en mijn eigen zin doen en mijn eigen dingen. En dan voor eeuwig branden in de hel. En als je zegt, nou, 120 jaar. Ik zit op 1/4. Ik denk, ik moet 80 jaar nog gaan. Dat is veel. Maar eeuwigheid is veel. Is nog meer. Dus dan is mijn keuze heel makkelijk gedaan. En ik denk dat zo ook de apostelen en ook iedereen die je leest in de Bijbel, die hebben makkelijk die keuze kunnen maken. Omdat ze beseffen, die ene man, om hem te gehoorzamen, is veel belangrijker. Die ene man. En hij heeft ons een mooie toekomst beloofd. Jelisa had een Bijbeltekst voor ons. Ze had een woord gekregen vanochtend en ik zei tegen haar, je mag het nu delen. Want het is ook in leiding van het woord dat ik ging delen.
Ja, amen. Nou, de meeste van jullie die mij kennen weten hoe moeilijk het is om hier te staan. Want het is echt een drempel. Maar als de Heilige Geest spreekt, dan moet je gaan. En de Bijbeltekst die mijn moeder kreeg, want het was mijn moeder. Maar ik zelf kreeg ook een beeld van een trap. Waarin ik mensen zag staan. En in plaats dat ze naar boven gingen, bleven ze steken op die ene trede. En ik begreep het niet totdat Pastora over gehoorzaamheid begon te spreken. Het staat in 2 Kronieken 7, vers 14. Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot mij gaan bidden en weer gaan leven zoals ik het wil, dan zal ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal ik zorgen dat het weer goed gaat met uw land. Ik zal altijd op deze plaats letten en ik zal luisteren naar de gebeden die hier worden gebeden. Deze plaats is voortaan van mij. Ik zal daar voor altijd wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen er altijd zijn. En ik bid, Vader, dat elke ongehoorzaamheid die in ons hart is, dat u op deze dag, Vader, zal openbaren. En dat wij ons daarvan zullen bekeren. En dat we in mogen stappen in die liefde die hier aanwezig is op deze dag. In de naam van Jezus, amen.
Ik denk dat we allemaal hier kunnen zitten en als je echt je hart kijkt, als je echt, echt diep in je hart kijkt, dan kunnen we allemaal zeggen dat er één ding is die jij over moet geven aan de Heer. En dat je nog steeds niet gehoorzaam bent geweest. Ik vind het moeilijk om te vertellen, maar ik ga mijn deel vertellen. Ik hoef niet iedereen zijn deel te horen. Maar ik wil het omdat ik jullie wil bemoedigen, want wij hebben allemaal een keuze om God te gaan gehoorzamen. In mijn periode dat ik hier in Nederland ben gekomen, heb ik mijn verdriet heel veel weggegeten. Als ik verdrietig was, dan ging ik naar de supermarkt en dan haal ik van alles om die pijn niet te voelen. En op het moment dat ik getrouwd was, was het nog moeilijker geworden, omdat ik besefte dat ik niet meer terug zou gaan. En dat God echt ons geroepen heeft om hier te dienen. Ik was één keer aan het bidden en ik zei, Heer, ik kan niet meer. Dat is heel veel jaren geleden. Kinderen waren klein. En ik ging, we hadden een gebedskamer. Ik had een gebedskamer voor Arno gemaakt. Hij was altijd aan het bidden. En uiteindelijk, voor zijn verjaardag, heb ik een gebedskamer gemaakt voor hem. Met kussens en alles. En en op een dag had ik besloten om zelf die gebedskamer binnen te gaan. En ik was op mijn knieën en ik zei, Heer, ik weet niet, maar ik wil heel graag terug. ik vind het heel moeilijk om hier te zijn. En ik mis mijn familie en ik mis gewoon niet alleen de familie, maar gewoon het warme eiland. En de Heer zei, Vanessa, dat is het enige wat hij zei, ik heb je hier nodig. Ik vond het heel moeilijk en heel confronteren, want dat is het enige woord dat ik van hem heb gekregen. En ik moest die dag heel veel huilen. Heel veel. En toen zei hij... toen zei ik tegen God... als dit uw wil is, dan... dan doe ik het. En ik heb me overgegeven aan de wil van God. En, maar ik heb nooit meer vergeten die moment dat hij dat zei tegen mij. En elke keer als ik het moeilijk had, dacht ik aan die moment dat hij dat zei tegen mij. Maar elke avond als ik de kinderen in bed stopte, dan was ik weer alleen en dan ging ik weer eten. En zo heb ik een patroon mezelf aangeleerd om afhankelijk te zijn van eten. En ik zat elke avond of met een zak chips of met wat dan ook voor de tv en mijn verdriet weg te eten. En één avond zat ik met chips en alles en zo. En ik zei, Heer, zie je, is dit wat u hebt voor mij? En de Heer zei letterlijk tegen mij, maar ik ben er toch voor je. En ik zei, oké. Okay. Ik heb 40 dagen was ik gaan vasten voor de tv. Ik heb 40 dagen geen tv meer gekeken. En in plaats daarvan ging ik mijn Bijbel lezen of een christelijk boek lezen of ging bidden om echt de tijd met de Heer door te brengen. Want ik was niet alleen verslaafd aan eten, maar ook verslaafd aan de tv. Ik had een vaste routine dat ik de kinderen in bed zet en dat ik mijn programma's moest afkijken. En ik wachtte elke avond totdat Arno thuis kwam om naar bed te gaan. En hij kwam niet altijd vroeg naar huis. Dus ik ging elke avond laat naar bed. Maar ik was moe en ik bleef eten. En op een gegeven moment dan kom je aan. En dan begon ik naar mezelf te kijken. En mensen om je heen vraag je 100 keer, ben je nog zwanger? En dan word je constant geconfronteerd dat jij overgewicht bent. Dus dan ga je naar de diëtist omdat je af wil vallen. En het lukt maar niet. En dan ga je op vakantie en de familie die zegt dat je dik bent geworden. En dan kom je weer terug met meer verdriet en dan ga je weer eten. Met een lang verhaal kort te maken, dit jaar was ik aan het bidden. En ik ervaarde de Heilige Geest zeg tegen mij dat ik dit aan God moest gaan geven. In plaats van dit verslaving van eten en vicieuze cirkel van eten en je wil iets overwinnen en het lukt niet. En misschien voor een ander is het heel makkelijk, maar voor mij is het mega groot. Dat ik op een gegeven moment zei, oké, Heer, we gaan dit overwinnen. En het maakt niet uit wie mij gaat helpen of wat dan ook. Want eigenlijk wil ik geen hulp van niemand. Ik wil dat dit een routine wordt tussen mij en de ene man. Zodat ik, als ik mijn doel bereik en het overwint, dat ik deze ene man de eer kan geven. En ik liep een paar maanden geleden bij de diëtiste en ik heb hem een mail gestuurd, een nette mail. Bij deze stop ik. Want ik wil alleen met deze ene man mijn doel gaan bereiken. En ik wil jullie gaan uitdagen vandaag om samen met mij de ene probleem of de ene ding die jij mee zit, dat wij aan het einde van het jaar kunnen zeggen samen, alle eer aan die ene man. En ik weet het. Er is niemand hier die kan zitten en zeggen, ik zit er niet mee. Iedereen heeft iets om aan te werken. Dus als jij die uitdaging wil gaan in gehoorzaamheid, wil ik vragen om te gaan staan. Ik wil vragen aan de worship team om te komen en ik dacht, misschien kunnen we het lied zingen, I Speak Jesus. Ik weet niet of het te mogelijk is. En vanochtend hoorde ik dit lied, daarom dat ik hun nu verrast ook met dit. Ik had het niet voorbereid, het is vanochtend in de auto heb ik het aangezet en toen dacht ik van, hé, wacht even, deze lied is echt wat bijhoort. Omdat als jij Jezus roept over jouw probleem, dan kunnen we het overwinnen. Net zoals wij Jezus hebben aangeroepen over de dingen die je al overwonnen hebt. En ik heb vanochtend, was ik vroeg opgestaan en ik zat mijn getuigenis te schrijven. En besef ik, kijk wat Jezus al voor mij heeft gedaan. En we vergeten heel vaak wat hij al reeds heeft gedaan voor ons. Omdat wij constant ons focus hebben op die ene probleem die je nu hebt. Of die doorbraak die je nu niet hebt gehaald. Net zoals ik. Mijn focus is elke dag. Van je bent nog niet afgevallen. Dus benoem jou ding, dat jij aan het einde van het jaar samen met mij wil gaan zeggen, ik wil het einde van het jaar, 31 december, kunnen zeggen, samen met Jezus, samen met die ene man, heb ik dit behaald. En het heeft mij tranen gekost en het heeft mij lijden gekost. Maar ik sta nu in mijn overwinning. Met hem. En ik weet waar ik het over heb. Want ik vind het ook niet makkelijk. Maar ik weet dat Jezus van ons houdt. En hij is meer waard. Ik hou meer van Jezus dan van ik eten houd. En dat moet ik ook laten tonen in mijn gedrag. Als jij met een verslaving zit, of met wat je ook mee zit, maak een keuze en zeg tegen jezelf, hou je meer van Jezus of van die ding dat jij vasthoudt? En als jij ja kan zeggen op dat, ga met mij mee in die overwinning. Sommige dingen zijn struggles die je niet een doorbraak gelijk kan vinden. Maar dan zegt Jezus, net zoals hij tegen de discipelen zegt, waarom konden wij niet bidden voor bevrijding? En Jezus zei tegen hun, omdat dit, je moet bidden en vasten. En als jij zit met dingen en je krijgt nog geen doorbraak, ga bidden en ga vasten. Elke keer als ik heb gebeden en gevast, heb ik een stap overwonnen. Vroeger kon ik 3-4 zak chips per dag eten. Maar ik zie nog niet het resultaat, maar ik zie wel vooruitgang in mijn eetpatroon. En ik hoop dat aan het einde van het jaar dat wij een getuigenisdienst kan houden. En ik ben echt benieuwd naar jullie getuigenis. En ik hoop dat jullie kunnen zien aan mijn gedrag, de getuigenis. Laat het lied het gebed zijn. Ik heb verder niet zoveel te zeggen. Ik denk dat het lied al genoeg zegt. Niet alleen over jouw leven, maar ook over je familie en over alles. Dus zing het met je hele hart. En geef je over. Laten we samen God gehoorzamen. En als iemand jou pijn hebt gedaan, hou die pijn niet meer vast. Geef het aan God. Want het is niet waard om het vast te houden. Dat is een zonde. Als iemand jou wat dan ook hebt gedaan, geef het over. Laat het echt los. Je zet jezelf vrij en je zet de anderen vrij om verder te gaan in zijn traject van overwinning. En dat is eigenlijk het evangelie. Amen.